De muzikale belangstelling, hoe is die bij u ontstaan?
Die is ontstaan dat ik nog in Schiedam woonde. Daar trad ik met een vriend van me op, ook als de zingende trekkers. En dan hij met de viool en ik met de gitaar. En dan zongen we ook allerlei amusementmuziekliedjes, zongen we met z'n tweeën. En dat is geweest in Schiedam. En dat traden we ook wel enkele keer op in een café, omdat hij verloofd was met een meisje. En dat meisje, de ouders, die beheerden een café. En die vroegen dan wel eens een enkele keer of hij daar 's avonds wilde spelen. Maar hij speelde in hoofdzaak voor beroep, want hij speelde vier instrumenten. Hij speelde vier instrumenten. Hij speelde dus gitaar, hij speelde stringbas, hij speelde viool en hij speelde drums.
Wie was die hij?
Dat was Dick Steenbrink. Die woont nu in Hoek van Holland.
Dus u heeft daar nog wel contact mee?
Nou, de laatste keer dat ik geweest ben, had ik hem in geen 35 jaar gezien. En toen heb ik hem opgebeld en toen vroeg hij, ach, zou je alsjeblieft een keer langs willen komen? Ik zei, nou, als je nou een beetje uitlegt waar je woont. Ik zeg, dan kom ik morgen wel even naar Hoek van Holland. Dus toen ben ik naar Hoek van Holland gereden. En toen ben ik daar een dagje gebleven. We hebben nog lekker zitten kletsen over de oude tijd.
Is hij ook nog muzikaal gebleven?
Ja, die is muzikaal gebleven. Ja, ja.
Maar geen beroeps, hè?
Ja, hij was, in het begin was hij beroepsmuzikant. En later is hij ook in de horeca gegaan.
Maar contact met de helden heeft hij verder niet gehad, want hij is dus...
Hij heeft nooit geen contact gehad met de helden, nooit, nee.
Dus toen hij naar de helden verhuisde, toen zijn die contacten ook losgeraakt?
Toen zijn die contacten losgeraakt, want hij is uit Schiedam verhuisd naar Hoek van Holland.
We spreken dan kort na de bevrijding zeker, hè, waar hij het over heeft, zo rond 647?
Ja, 45, 46. In 47 ben ik in de helden komen wonen.
Toen leefde het amusementsgebeuren natuurlijk enorm na vijf donkere jaren.
Ja, dat is zeker. Met al die straatfeesten, met de bevrijding, werd er dagenlang feest gevierd. Zeg maar wekenlang werd er feest gevierd op straat. Met versterkers en muziek en gedans. De bevrijding is zeg maar ongeveer 2 weken gevierd.
Een drank was er wel genoeg in Schiedam, hè?
Nou, ik zou vertellen, ik heb toen gewerkt bij het ransoneringsbureau voor gedistilleerde dranken. Toen werd het drank gedistribueerd en dat ging naar een tabel wat ze voor de oorlog gebruikt hebben. En dan werd dat uitgerekend en dan kregen ze een bepaalde hoeveelheid. Dus toen de bevrijding kwam, was er niet veel drank. Niet? Want dat heb ook stopgestaan. Niet? Maar ik weet nog wel dat toen we bevrijd waren, toen gaf dat... Het ransoneringsbureau voor gedistilleerde dranken, dat heeft toen een groot bevrijdingsfeest geweest. En toen heb ik ook wel een borreltje te veel op gehad.
Want de meeste jeneverstokerijen in Schiedam, die lagen dus in feite plat op dat moment.
Ja, dat werd niet meer gestookt. Nee.
U bent naar de helden gekomen en toen heeft u contact opgenomen met Piet van Oostum. En met hem heb u samen nog een tijdje een muzikaal duo gevormd.
Ja. Het is zo geweest dat Piet van Oostrum, ik kwam eerst gewoon bij het toneel. Die is toen ook mee gaan spelen in toneelstukken. En toen bleek dat hij ook accordeon speelde. Toen hebben we samen een duo gevormd onder de naam De Zingende Trekkers. En dan repeteerden we elke zaterdagmiddag. Ene keer zaterdagmiddag bij hem thuis, de andere zaterdagmiddag bij mij thuis. En toen hebben we dus ook, hij heeft zelf een paar eigen liedjes geschreven. En ook ik heb zelf een paar eigen liedjes geschreven. En die zongen we dus ook bij de gebruikelijke liedjes die we zongen. En dat waren in Russische hoofdzaak, waren dat cowboyliedjes heette dat toen. Nu heette het westernliedjes, toen cowboyliedjes. En dat waren in hoofdzaak zeemansliedjes en dan eigen gemaakte liedjes.
Een stokvis in den zonneschijn, wordt droog en geurt naar traan. Een zeeman wil geen stokvis zijn, de schaduw lokt hem aan. Hij is een bloem, besproei hem trouw, want anders dan verwelkt hij God. En wat hem ook voor leed geschiet, blij zingt hij zijn lied. Daar kan een ronde zeeman niet om treuren. Schip ahoy, anemie. Hij zegt wat moet gebeuren. Schip ahoy, anemie. Al staat de wereld op zijn kop. Zoek de ruimte en het zeelt dus op. Daar kan een ronde zeeman niet om treuren. Schip ahoy, anemie. Een zwaluw vliegt zo rank van lijn langs heel de schone aard. Een zeeman wil een zwaluw zijn, maar met een stoppelbaard. Hij bouwt zijn nestje in Shanghai, maar morgen neemt de wind een draai. Dan trekt hij naar Egypte toe en zeeman blijft te moe. Daar kan een ronde zeeman niet om treuren. Schip ahoy, anemie. Hij zegt wat moet gebeuren. Schip ahoy, anemie. Al staat de wereld op zijn kop. Zoek de ruimte en het zeilt dus op. Daar kan een ronde zeeman niet om treuren. Schip ahoy, anemie.
Eigen gemaakte liedjes, die waren ook van zelf een melodie voorzien?
Van Piet weet ik het niet. Voor mij waren het meestal melodieën die bestonden. Daar maakte ik dan een andere tekst op. Want dat kon ik muzikaal zelf niet doen. Daar had ik de capaciteiten niet voor. Dus ik deed van bestaande melodieën andere teksten maken.
Ja, wat was nou een bekend liedje in die dagen?
Een bekend liedje in die dagen. Dat waren de zeemansliedjes natuurlijk, op de woelige baren, bij storm en bij wind. En waarom hou je, kleine Louise, iedere zeeman moet toch weer naar zee. En oh give me a home, where the buffalo roam.
Hoe verklaart u dat die liedjes zo populair waren in die tijd, vooral die zeemansliedjes?
Daar kan ik geen verklaring voor geven, dat weet ik niet. Wij zijn ze toen gaan spelen, omdat we ze konden. En dat heeft enorm ingeslagen. En vooral dat we toen met die zeemansliedjes ook een ketelbinkje erbij hadden. Dat was Pietje Bakker. En die zong dan het liedje van een jochie stond aan het stille strand en tuurde naar de zee. Zijn hartje zong het mooie lied Der wilde golven mee. En als hij dat gezongen had, nou dan kreeg hij een daverend applaus. Dat had enorm veel succes. Ja.
Op die muziek, op die melodieën moest je natuurlijk ook zo een copyright betalen, hè? Buma Stemma. Maar op die teksten natuurlijk niet, want het was eigen...
Nee. Dan hoefde op die teksten hoefde je geen Buma te betalen. Je moest wel Buma betalen voor als je revues, als je schetsen opvoerde van Jacques van Tol en zo. Daar moest je allemaal Buma voor betalen.
Op die melodieën die je gebruikte, moest toch ook betaald worden?
Nou, dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Wij hebben het in ieder geval, wij hebben ze gezongen en hebben we verder niet meer stilgestaan.
Hoe kwamen jullie in het bladmuziek?
Het bladmuziek, dat werd gekocht. Dat werd gekocht bij, je had zo'n muziekwinkel in De Helder. En we hadden zelf, hadden we bladmuziek, dat had ik meegenomen uit Schiedam. En dan speelden we bijna nooit van bladmuziek hoor. Dat gebeurde nooit, want ik speelde dus in hoofdzaak akkoorden op de gitaar. En Piet speelde de melodie op de accordeon.
Het was zeker nog geen elektrische gitaar?
Nee, dat was nog geen elektrische gitaar. Ik heb wel een elektrische gitaar gehad, maar dat was een Hawaïe gitaar.
Zoals Eddie Christiani, die heeft het natuurlijk erg populair gemaakt, hè, de elektrische gitaar.
Ja, later heeft hij ook een elektrische gitaar is die op gaan spelen. Maar ik neem aan dat hij in het begin ook op een gewone gitaar heeft gespeeld.
Een heel bekend voorbeeld voor jullie was natuurlijk ook Les Paul, hè?
Les Paul,
Mary Ford, hè? Dat was ook een van de mensen die elektrische gitaar speelde. Nou. Vaya con Dios bijvoorbeeld.
Nee, daar hebben we nooit bij stilgestaan. Nee, we zongen dus in hoofdzaak die cowboyliedjes en zeemansliedjes en eigen gemaakte liedjes op dus bestaande melodieën. Van Piet van Oostrum weet ik niet of die melodieën zelf heeft gemaakt. Dat is best mogelijk.
Improviseerden jullie ook wel?
Nou, niet dat ik weet. Ja, onze openingssong, hè. Dat was wel ook een eigen maaksel.
Hoe heette dat?
Daar begon zo. Dames en heren in de zaal, hier zijn de zingende trekkers weer. Wij brengen nu een vrolijk lied, ook wel met een traan, maar dat hindert niet. Na regen komt of zonneschijn, laat dus de moed maar niet zakken. Niet meer zeuren, niet meer treuren, want u zal immers niets gebeuren. Niet meer zeuren, niet meer treuren, want u zal immers niets gebeuren. Dat was onze openingsmelodie.
Dat sloeg natuurlijk enorm aan, hè?
Ja hoor, dat had wel succes.
Jullie hadden geen avondvullend programma, hè?
Nee, er was een opvulling tussen de schetsen in een revue.
Ja, maar buiten de vereniging om hadden jullie toch ook wel optredens?
Ja, bij de Mook. En dat was ook tussen het dansen wat er gedaan werd. Dan zongen wij dus ook een paar liedjes. En dan hadden ze een bingo dansant. En dan werden wij gevraagd of we ook op zo'n avond een paar liedjes wilden brengen.
Maar dan waren jullie de enige op zo'n avond, hè, die voor de amusement zorgde?
Ja, inderdaad. Ja, ja.
En daar waren jullie ook wel voor betaald, neem ik aan.
Nee, we hebben niet voor betaald. Dat ging altijd voor consumptie.
Ja. Een aantal consumptiebonnen.
Ja, kregen we 2 of 3 consumptiebonnen.
Dat was ook niet al te veel, hè? Op de
hele avond. Dat was ook niet te veel. Nee.
Want je moest natuurlijk toch het hele spul meenemen. Hoewel het was alleen maar een gitaar en een accordeon. Dus dat kon je achter in de auto stoppen.
Ja, maar ja, wat was voor ons, moest je bedenken, was het 100% liefhebberij.
Hadden jullie wel een autootje tot je beschikking?
Nee. Ik had toen nog een bromfiets. En Piet had ook een bromfiets.
Ja, je moest toch die muziekinstrumenten meenemen?
Ja, dat was een accordeon wat je mee moest nemen. Dat ging achter op de fiets. En mijn gitaar, dat ging ook mee op de fiets.
Een versterker was er nog niet bij?
Een versterker was er niet bij, nee.
Nog geen microfoon en alles?
Ja, microfoon wel. Microfoon was er wel bij. We zongen wel voor de microfoon. Dat kan je dus ook op die ene foto die ik heb laten zien. Dan zie je ook wel een microfoon staan.
Dan moet je toch al wat meer meenemen?
Meestal hadden ze dat in de zaal. De Mook die had dat en Casino had dat. Ja, dus dat hoefden wij niet mee te slepen.
Helder over Hollands kusten, de Nederland steekt morgen vroeg in zee. Kaptein, matrozen, stuur mij allen rust aan, vermoeid van het harde werken op de ree. Maar Kim de bootsman kan nog lang niet slapen, ligt in zijn kooi te voeren en te gapen. Dan springt hij op en leunend tegen het wand, neemt hij zijn instrument ter hand. Dat is geen schande, een echte zeeman geeft daarom geen ziel. Maar Jim houdt niet van al die dwaze dingen, zit liever bij de harmonica te zingen. En als hij bij het spelen zich laat gaan,
dan kan geen meisje hem De Nederland is niet meer in de vaart. Ook Jim is oud en grijs, geheel versleten. En leeft nu van hetgeen hij heeft gespaard. Maar in de dorpskroeg spreekt nog menige jongen van het lied dat eens door Jim daar werd gezongen. Vraagt alle Jim dan lachend, zing het een spoor. Van zingen allen luid in koor. Voor dat is Jim, harmonica, harmonica, harmonica. Van Spanje voor Amerika, speelt niemand zo harmonica. Hij speelt van lieven van de deel.
Ook de jeugd vond die muziek toch ook wel mooi in die tijd, hè?
Dat was voor alle publiek. Dat was voor jong en oud.
Ja, vandaag voor... de dag zou je dat voor de jeugd haast niet meer kunnen opvoeren, maar toen nog wel.
Ja, toen wel. Want ik wil wel bescheiden blijven, maar ik mag wel zeggen dat we heel veel succes hebben gehad. Ja.
Dus heel veel fans eigenlijk.
Inderdaad, ja.
Je trad ook op in een soort outfit. Je had een artiestenkleding aan.
Ja, we traden op in drie outfits. De eerste was als zingende trekkers zoals we begonnen waren. Dat was in keiki-kleding met een sjaal. En dan hadden we tropische marine-uniformen in het wit. En dan hadden we ook schipperskleding. Dat was dus een zwarte trui, zwarte broek en een zwarte pet. Dat was een schippers, dat was onze outfit.
Die kleding die konden jullie kopen in Amsterdam onder andere?
Die kochten we niet, want Piet van Oostrum die is zijn hele leven lang, kan je wel zeggen, tot 1945 is hij bij de marine geweest. Dus die had al die tropenuniformen. En een zwarte schipperstrui en een pet, daar konden we ook wel op de kop tikken. Dus dat hoefden we niet te huren. Dat was anders met kostuums voor het toneel, zoals Op Hoop van Zegen en Verschroeide Aarde. Dan moesten we wel kostuums huren. En ook voor diverse andere stukken.
Draaiden jullie ook wel in huis tijdverdrijf op in die dagen? Of in de marinekantine die je voor die tijd had?
Die was er nog niet. Die was in 1950, 1952, 1953, was die er nog niet. We zijn wel opgetreden in de marinekantine met toneelstukken. Daar wel. Met toneelstukken hebben we diverse malen in de marinekantine opgetreden. Maar dat was volgens mij, dat was na 1954.
Zo rond de kermis en zo en met feesten kon je natuurlijk nog extra eventueel wat bijverdienen. Want kermis, dat was natuurlijk voor jullie wel ideaal om op te treden.
Ja, maar dat hebben we nooit gedaan. We hebben er ons geen beroep van gemaakt. Hebben we nooit bij stilgestaan. Om dat te doen, hebben we nooit bij stilgestaan.
Je had toen de tijd een hoop straatmuzikanten.
Inderdaad, maar ja, wij deden eigenlijk voor de lol, voor ons plezier. Ja. Niet? En dat was dus in de hoofdzaak in revues en voor de mok op bingo, dansans en zo.
Maar ze hebben het nooit gevraagd jullie voor een feestje of zo eens een keer te gaan optreden.
Nee, Gerrie Slikker die heeft een keer aan mij gevraagd of ik nog eens een paar liedjes met mijn gitaar wilde spelen van vroeger. En dat heb ik toen gedaan. Dat was op een 25-jarige bruiloft. Maar daar was Piet van Oostrum niet bij.
Het was in het café zeker, hè?
In het café, ja.
Daar zijn geen opnamen meer van bewaard gebleven?
Nee, ik weet niet of Piet van Oostrum opnames van ons optreden heeft. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat er van toneel is er een opname gemaakt. Een band van verschroeide aarde. En die is opgestuurd naar het marinesanatorium in Davos. Omdat onze telefonist van de AMM, Herman Vlot, die was opgenomen in het marinesanatorium, of in het sanatorium Davos. Het was geen marinesanatorium, het was gewoon voor iedereen. En die verbleef daar dus. En om te laten blijken dat we hem niet vergeten waren, hebben we dus Verschroeide Aarde, waar we enorm veel succes mee hebben gehad, op een grote band opgenomen bij Piet van Oostrum thuis. En die band hebben we opgestuurd naar het TBC-sanatorium in Davos.
Is die band toen weer teruggekomen?
Nee, die hebben we niet teruggehad. Nee, nee, nee.
Want dat hadden we nog eens een keer kunnen zien, hè, die bandopname. Want dat zou toch mooi geweest zijn?
Kunnen horen. Kunnen horen. Want het was geen, geen video, het was gewoon een hoorspel. Als hoorspel.
Ja, maar ja, even goed is het wel jammer, want dan ben je die stemmen kwijt.
Ja, nee, die band die hebben we nooit meer teruggekregen. Hebben we ook niet om gevraagd trouwens hoor.
Het was een groot succes, het heeft een aantal jaren bestaan en toch zijn jullie uit elkaar gegaan, hè?
Ja, de revues, dat werden steeds meer toneelstukken en op een gegeven moment raakte je uitgeput in de schetsen. Dus toen zijn we overgegaan op het opvoeren van blijspelen en van kluchten en van toneelstukken.
Ja, maar ik heb het over de muziek nu, over de trekkers. Ik bedoel, jullie zijn uit elkaar gegaan als de trekkers. Dus jullie konden nog met een modern repertoire verder gaan.
Ja, op een gegeven moment was je uitgeput in de muziek. Dan was je uitgeput wat betreft, dus je kan niet elke keer dezelfde Zeemansliedjes zingen.
Ja, er kwamen toch wel nieuwe Zeemansliedjes bij?
Nou, nee. Er kwamen niet zoveel Zeemansliedjes bij. Nee, dat is toen eigenlijk helemaal verwaterd. Dat is na een jaar of 4, 5 is dat opgehouden.
We hadden wel over kunnen gaan met soldatenliedjes natuurlijk, zoals Ik sta op wacht en zo en Hij Noen.
Ja, dat hebben we niet gedaan.
Joop de Knecht, hè?
Ja, dat was toen ook allemaal in met Joop de Knecht. Ja.
Die heb je in Den Helder ook nog opgetreden, hè?
Ik geloof het wel.
Maar jullie hebben nooit in een groot gezelschap meegedaan met bekende Nederlanders?
Nooit met bekende Nederlanders en in die tijd bestond Henny Huisman natuurlijk ook niet om een beetje bekend te raken. Niet, het is wat cijfer hier in Den Helder.
Ja, ze hebben nooit een keer van de AVO of zo gedacht van kom eens een keer voor de radio optreden?
Ja, dan had er iemand van de AVO een keer naar de Helder moeten komen om ons te zien, maar dat gebeurde niet.
Jammer, hè? Maar ja, toch waren van die talentenjachten toch in die dagen? Er waren de Luxemburg en zo en al die.
Nee, een talentenjacht bestond volgens mij toen niet. Nee.
Maar waarom zijn jullie er nou echt mee? Alleen vanwege het repertoire zijn jullie ermee gestopt?
Ja, vanwege het repertoire dat we geen nieuwe nummers meer in konden studeren. En je kan niet altijd maar met hetzelfde blijven optreden. Dus toen is dat een beetje verwaterd. En Piet van Oostrum is toen ook naar het toneel bij de Mook gegaan. Nee, dus had daar geen idee meer in. Want hij was toen in hoofdzaak weer bezig met toneelstukken in de Mook.
Ja. Maar wat heb je dan met je gitaar verder gedaan?
Mijn gitaar die is opgeborgen. En na die tijd heb ik zoveel te doen gehad met andere dingen, vooral met basketbal en met toneel en met basketbalwedstrijden fluiten, dat ik ben nooit meer verder aan spelen toegekomen. Nee. Hij staat opgeborgen in zijn hoes.
Heb je al die jaren met dezelfde gitaar gespeeld?
Nee, ik heb met 3 verschillende gitaars gespeeld. Ja.
Zelbach was van de tijd de muziekhandel en je had later Rijkers, hè?
Selbach, ja, die dochter van Selbach, die heeft ook in de Leijzerstraat bij de AMM gewerkt. En die is dus ook bij ons op de basketbal gezeten.
Ja, maar Daar heb je dus die gitaar niet gekocht, hè? Toen...
Nee, ik heb die laatste gitaar heb ik cadeau gekregen van mijn vrouw. En die is niet bij Selmo gekocht. Je had nog een andere muziekhandel, ik weet niet meer hoe die heet. En daar is...
Strang.
Ja, ik geloof het wel, ja. Was dat aan het einde van de Hoogstraat?
Aan het einde van de Spoorstraat.
Ja, einde van de Spoorstraat. Ja, daar is hij gekocht. Ja.
Je hebt nooit met uw vrouwen gezongen, een duetje of zo?
Nee, mijn vrouw die heeft wel gezongen, maar met twee andere meisjes waren het toen. Met Breggy Kramer en met Esther Berkenveld. Hebben ze een keer in een revue hebben ze diverse Engelse liedjes gezongen. Met onder leiding van Theo Schaatsenberg.
Ik ben een echte janmaat en een goed kameraad van de Jantjes te land en ter zee. Ben altijd in mijn stas bij de kaptein in de pas, want bij mij is het altijd oké. Wordt het anker gelicht op een haven in zicht, nou dan is het voor de Jantjes tout le jour. Want dan haal ik de mop van de tinktangel op en de beentjes die gaan van de vloer. In het zeemanshuis vlakbij de haven, zo vol van matrozen gedoe. Daar jammert mijn trekkiermijntje de joelende menigte toe. Daar zie je ze draaien en zwaaien, al zijn ze ook mijlen van huis. Want Hollandse jantjes zijn jovele kleintjes, die voelen zich overal thuis. Ligt het schip op de ree, als een baken in zee, nou dan is het voor de Jantjes weer bal. Want de vlag gaat in top en ze doffen zich op voor een lollige dag aan de wal. Krijg je soms geen verlof, smeer hem dan op de pop, want we hebben geen tijd voor corvée. Dan maar liever petoet, maar ik geef ze mijn groet en ik neem een harmonica mee. In het zeemanshuis vlakbij de haven, zo vol van matrozen gedoe. Daar jammert mijn trekpiermijntje de joelende menigte toe. Daar zie je ze draaien en zwaaien, al zijn ze ook mijlen van huis. Want Hollandse jantjes zijn jovele kleintjes, die voelen zich overal thuis. Als een hongerige gier staat een reuze portier voor de deur in een sjovel livrei. Hij is 2 meter lang voor de duivel niet bang, daar is Dempsey een zuiveling bij. Voor je voet hebt verzet, tik hij tegen zijn pet en hij krijgt van de jongen zijn pot. Met een goede sigaar en het is voor mekaar, want de jantjes die zetten hem op. Daar zie je ze draaien en zwaaien, al zijn ze ook mijlen van huis. Want Hollandse jantjes zijn jovele kleintjes, die voelen zich overal thuis.
Al moet ik het zelf, ik was een speler die eigenlijk theoretisch heel weinig van terecht bracht. Maar ik was een geweldige slagzetterspeler. Een Wild West speler. En dat had ik van de week met tegen de heer Wiersma precies eender. Ik denk me eigenlijk, ik ga hem toch op mijn eigen manier weer spelen. En het had me bijna gelukt.
Heb je zich wel eens zitten ergeren?
Nee, hoor, dan, als ik me ergens zit ergeren, dan... Dan word ik niet erg lekker en dan krijg ik pijn in mijn hoofd en dan, nee, dat doe ik niet. Uiteindelijk, ja, je moet gewoon spelen. Je hebt ook net wat meneer Bremer zegt, de ene keer heb je wel eens een leukere tegenstander dan de andere. Je hebt ook wel eens mensen waar je niet van wil verliezen. Ik heb hetzelfde eens een keer gehad met een geweldige hoofdklasse speler. En dan wou ik remise spelen, was 3 dammen tegen 1 dam. Hij zegt, er zijn 27 manieren om nog te winnen. En ik wil die 27 manieren proberen om klaar te maken. En als je dan natuurlijk zelf ook hoofdklasse speler bent en je hebt in de, nou ja, in de allerhoogste klasse overal gespeeld. Ik heb zelfs 1 keer in het eerste tiental gespeeld van Noord-Holland elftal. Toen zeg ik, ik ken er 28. Hij zei, ik ken er eentje meer als ik. Hij zei, maar ik geloof het niet. Ik zei, ja, dit nam ik mijn dam en dan zette ik zo voor zijn dam neer. En dan zat hij een paar minuten te kijken en zit hij, jij zegt, wat doe jij nou? Nou, ik zei, dat is de 28e manier om te winnen. Voelt u?
Ja,
kijk,
ja,
maar ik heb ook wel gespeeld in buiten in de wedstrijd. En toen ging mijn tegenpartij, die ging, omdat ik net zeg, een slagzetterspeler ben. Die man die ging naar het toilet en die haalde daar zijn dam, klein dambordje tevoorschijn. En toen ging mijn rechterbuurman, die ging ook naar het toilet. Dus de linkerbuurman moest ook naar het toilet. En ik was mijn set gedaan, ik zette sportief de klok stil. En ik ging dan ook maar naar het toilet. En toen zeiden ze van ja, maar kijk welke set zou je nou doen. Want als je nou die set speelt, dan krijg je dit. En als je nou dat set speelt, dan krijg je dat. En welke set, ja, want deze kan je ook nog spelen. Toen kwam ik erachter, toen zeg ik, nou, ik speel set nummer zoveel en zoveel. En toen keken ze achterom, en toen stond ik daar zo. En toen was die man, en die pakte, die zal toch die steen pakken om hem te zetten. Ik zeg, ik vind het erg leuk wat jullie nou doen. Ik zeg,
met z'n vijf zochten
ze hem in de hoogte, zochten ze hem uit. Maar ik zeg, ga dan maar even naar binnen toe. Ik zeg, want je klok loopt, ik heb niet gezegd dat mijn klok stil stond. Nou ja, toen ben ik extra lang even bij op de wc gebleven, minuten 4, 5 misschien. En toen ik binnenkwam was wel mijn tegenstander, die had netjes steen in het doosje gedaan. En tegen de wedstrijdleider gezegd van, de winnende set had hij gedaan en hij had verloren. Maar ja, nou, kijk, wij zitten natuurlijk ergens natuurlijk negatieve dingen naar voren te brengen. Die zijn leuk, zoals deze dingen. En, maar ja, wij hebben natuurlijk echt waar gespeeld op topniveau. Als wij met onze sterkste eerste tiental van de Helse Damclub, en het geluk heb ik gehad dat je daarmee mee mocht. En we gingen dan heen en dan was de Stol zeker de sterkste, José Leijbrand. Daar konden wij niet aan tegen, Rap ook. Maar ik bedoel, dan gingen we dus naar verenigingen toe en dan hebben we weliswaar op topniveau gespeeld. En het was zo dat zelf onze wereldkampioen, de heer Piet Rozenburg, die was eigenlijk een vriend van ons. Wij kwamen er veel tegen en we hebben onder andere heer Leijbrand vooral en ik heb er ook verschillende sparringpartijen tegen een wereldkampioen gespeeld. Kijk, en dan voel je in ieder geval eigenlijk dat je geweldig sterk was. Hè? En ik betreur het eigenlijk dat wij wel eens een keer op een gegeven moment een paar sterke spelers weggegaan zijn. Hè? En de mensen hebben gelijk, iedereen heeft zijn vrije wil, iedereen mag doen en laten wat hij wil. Maar je proeft als je in zo'n spel bent, en je kunt spelen tegen een Keller, tegen een Van Tachelen, mensen die voor het kampioenschap van Nederland speelden. Meneer Beers onder andere, dat was dan eentje uit Noordschouw. Dan voel je gewoon dat je daar in de Helder een geweldige damvereniging had. Waar veel meer in zat als op het ogenblik. Het spijt me erg altijd.
Motivatie, ja, of die erachter heb gezeten. Ik denk dat hij het gewoon ontzettend graag gedaan heeft.
In een damlokaal veel te spreken. Als je lang in van die damlokalen verbleven hebt, zoals ik, dan kunt u zich voorstellen dat het zal zijn. Het enige eigenlijk wat ik van u wil, is dat u even uw aandacht richt op dat schoolbord daar met de namen erop geschreven van de verschillende spelers. De linkse rijen, dat zijn de namen van oudleden, die als u de getallen bij elkaar optelt, de huidige leden fix klop hebben gegeven. Diezelfde oudleden die deze riante overwinning gehaald hebben, die willen de jubilerende vereniging HDC van harte feliciteren met het 75-jarig bestaan.
de kruidenierswinkel van Dorrestein een begrip geweest in Nieuw Den Helden. En we hebben momenteel mevrouw Dorrestein aan de telefoon. Zij woont momenteel in Limmen. En ja, het is namelijk zo dat haar vader was melkhandelaar.
Nou, mijn vader had er een melkbij natuurlijk, die van 1954 af. Want we zijn met een noodwinkeltje op het Seringelaan zijn we begonnen in de huiskamer.
In de huiskamer nog wel?
Ja.
Oh, kon dat zomaar dan?
De voorkamer, die was toen helemaal ingericht als kruidenierswinkel. Die op het Seringelplein. Dus.
Ja,
op het Seringelaan.
Ja, zo heette dat Seringelaan nog toen.
Ja,
hè?
Ja.
Maar het was een VG-winkel toen de tijd.
Ja.
Dat was dus ook net als de Spar en de Vivo, was het gewoon een keten van kruidenierswinkels in de provincie Noord-Holland.
Ja, uit Horen kwam dat.
Ja, die bestaat zeker niet meer, hè, VG.
De Jager, die was toen daar hoofd van, van die VG.
Want het is inmiddels opgeheven, dacht ik, die VG.
Ja, inderdaad. Dat is opgegeven.
Je had een aantal winkels ook in Den Helder, de VG.
Ja, zeker.
Maar uw vader was toch niet zo op een leeftijd toen, hè, in 1956, dat hij het overdroeg?
Nee, maar omdat hij een dubbel bedrijf had, weet je wel, hij had natuurlijk een melkwijk en hij had natuurlijk die kruidenierswinkel. En hij wou geen personeel aannemen, nou, het werd steeds drukker en drukker. Nou ja, toen had ik verkering dan, zeg maar, met Gerard Dorrestein. En toen zegt hij tegen ons, nou gaan jullie met trouwen, dan kennen jullie erin. Weet je wel.
Ja. U was een beetje de jongste ondernemers van Den Helder toen,
ja,
hè?
Ja, nou dat heb u dat stukje niet gelezen.
Ja, er stond geen leeftijd en zo bij natuurlijk. Ja. Maar u waren wel heel jong toen u erin kwamen.
Ja, 20 en 23 jaar waren we nu.
Dat was voor die dagen nog erg nou ja, dat kwam niet voor eigenlijk, hè, op zo'n leeftijd om een winkel te beginnen.
Nee, inderdaad. Dus maar goed, toen hebben wij het bedrijf, het pand van mijn vader gekocht, op zeer jonge leeftijd al.
Dus als ik goed ben geïnformeerd, in 1954 zijn we begonnen in een noodwinkel en in 1956 toen is die zaak...
Nee, mijn vader is in 1954 begonnen in die winkel die wij overgenomen hebben en die hebben wij in 1956 overgenomen. En voor 1954 hebben wij nog een jaar een noodwinkel gehad op de Seringelaan. En op dat ene hoekje waar Lampers later in gezeten heb. Die radio's,
elektriciteitswinkel, ja, en radio's.
Elektriciteitswinkel.
Dus jullie zijn er eigenlijk in 1954 hebben jullie een volwaardige winkel gekregen?
Ja, mijn ouders dan.
Jawel, natuurlijk. Op een gegeven moment in 56, op 31 mei, want dat heb ik in de krant begrepen, toen hebben jullie dus die...
Hebben wij dat toen weer geopend. De jonge generatie.
Ja, toen hebben jullie ook meteen een snelbedieningsbedrijf van gemaakt, hè?
Ja, nou nee, zelfbediening hebben we zelf op de Marsdiepstraat gehad.
Nee, een snelbedieningsbedrijf.
Oh, snelbediening, ja.
Zo heette dat toch?
Ja.
Ik heb wat voor artikelen verkocht u buiten de kruidenierswaren, want ik ga ervan uit dat u ook in de vleeswaren zaten.
Vleeswaren, ja. Gewoon vlees. Geen vlees, geen vers vlees hoor, alleen vleeswaren.
Voor de boterham meer? Of,
ja, vleeswaren voor de boterham.
Ja, geen karbonade en biefstuk
natuurlijk. Nee.
En ik heb, de heer Jager was toen voorzitter, hè, van het VG-district Noord-Holland.
Ja.
En die was er toen ook bij die opening.
Stond ook op die foto, weet je wel.
Ja.
Ik had het erachter op gezet.
Er was ook een meneer van Schaik bij, landelijk directeur. En de heer Bennis, die was secretaris van de afdeling Horen.
Ja.
Waaronder dus ook de Helderse VG-bedrijven.
Ja,
via.
Inderdaad.
Dus dat was, daar zijn die foto's, die zijn nooit afgedrukt in de krant overigens, die foto's.
Oh nee.
Nee, want ik heb er nog even naar gekeken wat er toen over geschreven werd.
Ja.
Maar er was nog geen celbediening in 1956?
Nee. Wij zijn in 1962, in 1961 hebben wij toen op de Marsdiepstraat een celbedieningszaak geopend. Ja. En daar zijn wij in 1967 uitgegaan. En toen is het een Chinese restaurant geworden.
Ja, 27 juni 1961 is die zaak geopend in de Helden.
Ja, want ik heb hier nog een bordje hangen van de Betuwe en daar staat het ook nog op. Dat hebben we toen cadeau gekregen met de opening.
Hadden jullie aan de Seringelaan ook nog een ventwijk?
Ja. Ja, we haalden boekjes op en we bezorgden.
Maar hoe venten jullie toen de tijd? Op wat voor manier? Hadden jullie een bestelwagentje?
Ja, we hadden een klein bestelautootje.
Ja, want het ging natuurlijk niet meer met de bakfiets zoals vroeger, hè?
Ja, ja, ja. Daar heb ik nog foto's van mijn man van. Dat hij met zijn mand voorop, weet je wel. Het was zijn eigen thuis dan, hè? In Bresant.
Ja, ja, maar in Den Helder hebben jullie natuurlijk al meteen al een bestelwagentje gehad.
Hm.
Toch, hè?
Waar?
In Den Helder hadden jullie al meteen een bestelwagentje.
Ja.
Dus uiteindelijk zijn jullie daar in 1956 al met die bestelwagen begonnen om dus ook rond te bezorgen.
Ja, ja.
En met een boekje langs te gaan, want de mensen hoefden niet meteen te betalen.
Wat zegt u?
De mensen hoefden niet onmiddellijk te betalen, hè? Ze konden dus poffen.
Ja, ze konden poffen, ja, inderdaad.
Ja, we gaan eerst eventjes naar mijn muziek. Maar toch hadden jullie volgens mij daar ook een celbediening, hoor, in 1956 aan de Zwingelaan.
Nou, nee, dat was eigenlijk Uitkus die dat had. Die had celbediening.
Oh, dus er was toch een kassa waar jullie dus de mensen dus...
Ja, die kassa die stond gewoon op de toonbank, weet je wel.
En werd er ook gewikt en gewogen dus met een...
Ja, 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 alles afwegen. Suiker, zout, soda, noem maar op.
Oh, dus er was allemaal een los artikelen nog?
Ja, ja. We hadden er niks verpakt.
Oh.
Groene erwten, kapucijnen, bruine bonen, noem maar op. Alle peulvruchten. Dat wogen we allemaal af.
Wat een gedoe in die tijd.
Ja, ja. We hebben ook wat afgeëtterd, hoor.
Hoe was het met het personeel? Hadden u nog mensen in dienst daar?
Ja,
zo?
Ja.
Wie...
Hartstikke goed, hoor.
Ja. Weet je misschien nog een naam te noemen van iemand die er heel lang gewerkt heeft?
Ellie Loos. Die heeft heel lang bij ons gewerkt. En Tini Martijn. En noem maar eens een paar.
Dat waren dus meisjes, hè, die er werkten.
Ja, en hoe heet die nou, die jongen? Die heeft ook heel de tijd bij ons gewerkt.
Uitsluitend in de winkel of ook nog...
Nee, ook in de winkel en ook boodschappen wegbrengen dan, hè, bezorgen.
En die waren er al vanaf 56 bij, die
Hallo's.
Contact heb je daar zeker niet meer mee, hè, met die twee?
Nee.
Die zijn uit het oog verloren.
Nee. Dat is, wij woonden toen in Heemskerk natuurlijk. En,
oh, toen al?
In 67 zijn wij naar Heemskerk.
Ja, ja, maar ik bedoel in 56 toen. Ja. Woonden jullie gewoon bij de zaak zelf, hè?
Wij zijn in 56, toen is mijn man dan uit Bresant naar de Helder gekomen. Dus tot 67 hebben we in de Helder gewoond.
Jullie hadden nog een behoorlijke concurrent met Uipkes. Wat was nou het verschil tussen jullie zaken en die van Uipkes?
Nou, dat was een zelfbedieningswinkel.
Uipkes was zelfbediening?
Ja, en wij hadden bediening.
Ja. Maar was dat het enige verschil of had het nog meer...
Nee hoor, dat was het enige verschil.
Ja, jullie hadden misschien artikelen die Uipkes niet verkocht en andersom.
Nou, nee, dat zou ik me niet meer kunnen herinneren. Nee. Het was allemaal praktisch hetzelfde. Yes.
Konden mensen ook met een kannetje met petrolie bij u terecht? Of ging dat
Nee, dat hadden we niet. Dat verkochten we niet.
Dus je wou niet met die echte ouderwetse kruidenier nog petrolie verkocht?
Nee, dat was wel bij mijn schoonouders, maar niet bij ons.
Nee, dat gelukkig niet, want dat hebben we ook alleen maar... En je kon van je schoonvader kon je natuurlijk nog de melk betrekken, zuivelproducten?
Nee, dat was van mijn vader.
Oh ja, dat was van uw vader, ja. Die zorgde wel voor de boter en de kaas.
Ja.
En al die andere dingen. Zeg, die VG, wat hield dat precies in eigenlijk? Want wat was het nou verschil tussen de FIVO en de VG?
Ja, dat waren gewoon organisaties. Dus een VG had je, en je had SPAR, en je had... wat had je noemen? FIVO en...
Centra
had je.
Ja. Dus. Ik denk dat alleen de SPAR nog zo'n beetje overeind gebleven is, hè?
Ja, ik denk het wel. Want nou, hier zie je ze niet zoveel meer hoor, maar midden in het land zie je ze nog wel. Ja.
Je had in ieder geval nog niet zoveel te maken met groot winkelbedrijven, hè? Zoals Albert Heijn en Simon de Wit.
Nou, in 56 nog niet zo erg. Maar in 67, toen wij de winkels sloten op de Marsdiepstraat, nou, toen was de concurrentie heel groot hoor. Want toen hebben wij nog een bedrijfsonderzoek laten doen. En toen zaten er 6 supermarkten op nog geen 600 meter op de Marsdiepstraat.
Ja, het begon natuurlijk al met de Gruiten toen, hè? Ja, in de eind jaren 50. Want de Gruiten kwam toen de tijd ook daar aan de Swingelaan.
De Gruiter, die zat op de hoek Marsdiepstraat. En Albert Heijn zat op het Marsdiepplein. En toen kreeg Albert Heijn natuurlijk die grote bunker die er naar losgaat. Dus...
Daar kon je niet tegen concurreren.
Nee, nou ja, dat was heel moeilijk.
Hadden jullie ook nog van die zegeltjes zoals de SPAR?
Ja.
Dus de mensen konden ook zegeltjes plakken?
Ja, inderdaad.
En dan kregen ze waarschijnlijk geschenken voor en zo?
Dat mijn ouders vlak na de oorlog, ik zou wat bonnen geplakt hebben.
Maar dat deden de mensen toch zelf?
Nee, bonnen plakken niet hoor. Zegeltjes plakken wel. Maar bonnen plakken, dat was allemaal na de oorlog natuurlijk, vlak na de oorlog.
Oh, je bedoelt de distributie?
Ja.
Ja, maar dat was in de helden natuurlijk niet meer van toepassing.
Hè?
Dat was in de helden toen niet meer. Oh ja, dat heb ik.
Jawel. Jawel.
Het distributiekantoor zat aan de Spoorstraat toen tijd, boven het nieuwe tehuis, hè?
Ja. Ik zal wat vellen ingebracht hebben.
Maar dat is in 1950 is dat verleden tijd geworden, die distributie.
Ja, inderdaad.
En toen, maar ik bedoel, de zegeltjes zelf, die boekjes moesten de mensen inleveren. En dan konden ze dus een geschenken krijgen.
Ja.
Of kopen.
Ja.
Tegen voordelige prijzen natuurlijk. Maar ze konden tot het einde toe bij jullie op laten schrijven?
Ja.
Tot 67 aan toe?
Ja. Ik moet nog geld van houden, Elbert.
Nou, dat kan u wel vergeten.
Doen we me net of we het aan de armen gegeven hebben.
Ja. Nou, dat hoor ik van oud-kruideniers heel vaak hoor, dat ze dus nog wel geld te goed hebben.
Ja, maar goed.
Hebben jullie in 67 toen besloten om de zaak op te heffen?
Ja.
Alleen om de reden van dat er niet meer tegen...
Vanwege de concurrentie. We hadden nog wel een snee brood, maar hoe heet het? Maar de kraan die begon al langzamer te lopen, bij wijze van spreken. Dus,
Weet je wat zo leuk is, bijzonderheid, dat op die familieverjaardagen, feesten, de kruideniers altijd samen bijeenkwamen.
Hè? Wat zegt u?
Tijdens familiefeesten kwamen de kruideniers al vaak bij elkaar, hè?
Ja, nou ja. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed hoor.
Nee, ik dacht dat ik dat wel eens gehoord heb hoor, maar ja, ik weet, want er was toch wel concurrentie, maar er was toch ook, men hielp elkaar toch wel, hè, als kruidenier, als een collega in de problemen zat.
Inderdaad.
Goed. Nou ja, het is jammer dat het in 67... Zijn jullie toen nog doorgegaan met een ander bedrijf? Of
nee, toen is mijn man vertegenwoordiger geworden.
Oh, ook binnen de kruideniersbrands?
Ja, hij is toen bij Interet al begonnen bij ProTent. Daar is hij vertegenwoordiger geweest.
Bij de tandpasta?
Ja. En later is hij bij Tana gekomen.
Is die zaak toen onmiddellijk Chinese restaurant geworden aan het Marsdiepstraat?
Ja.
Dat hebben jullie nu verkocht, hè, dat pand?
Ja.
En toen is de laatste kruidenier er ook verdwenen, behalve Albert Heijn. De kleinere kruideniers, die zijn er eigenlijk niet meer in Nieuwenhelden.
Nee, hoor.
Nee, dus wat dat betreft. Goed, nou, ik weet voldoende.
Ja.
Bedankt voor de informatie.
Ja, tot ziens.
Het beste, hè.
En tot ziens. Ja, nou, dag.
Ik wist het niet en vroeg het aan de buurman.
De buurman.
Zo ging dat door, van hoog tot laat. En nu zingt iedereen op straat. Waarom?
daarom staat hij zo schiet. Dat torentje van Pisa. Ik had graag, liefst vandaag, nog antwoord op die vraag. Vroeg het Jan, vroeg het Piet, vroeg het Toos, vroeg het Reet. Maar niemand die het weet.
Zoals we nooit eens een onderzoek hebben ingesteld naar die scheve toren. Nou, ik denk het toch wel, er zullen wel wat boekenwerken verschenen zijn over het torentje van Pisa. En of nou, is wel wat schever geraakt, maar is ook een beetje weer rechter opgetrokken, dacht ik. Nou, ik weet niet precies, want ik ben er eigenlijk nog nooit geweest. Ik moet er toch eens een keertje naartoe gaan. LOS Radio, we hebben het laatste uur altijd nostalgische muziek. En vandaag hebben we onder andere de Salvera's. En dat we de Salvera's hebben gekozen, komt vanwege het overlijden van Mieke Bos. En zij maakte namelijk jaren deel uit van dit zeer populaire Nederlandstalige duo. Hoewel, ja, ze hebben toch hoofdzakelijk Nederlands gezongen. En ook in de jaren begin 60, hoewel ze niet meer zozeer in de hitparade kwamen, deden hun liedjes het nog wel goed. En als je de oude aanvulbodes doorbladert en je kijkt naar de verzoeknummers van het personeel van fabrieken, et cetera, dan blijkt dat de Salvera's, behalve die postkoets en die twee bruine ogen, toch ook nog met hun latere liedjes regelmatig aangevraagd werden.
Langzaam gaat de zaalverlichting uit. Dan een heel klein kusje tot besluit.
Stonden de Salvera's met de drie musketiers ergens onderaan in de Nederlandse top 30 volgens Muziek Express. Het nummer, dat, ze moesten het overigens wel delen, die plaats, met Connie Froboos, die het in het Duits zong. De drie musketiers, het is eigenlijk hun laatste hitje geworden voor de Salvera's en hier wil ik ook mee besluiten wat de serie platen betreft van de Salvera's.